De Stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. We gaan het vandaag hebben over gezond sporten. En daarvoor hebben we Jan Slijver uitgenodigd in onze studio. Jan Slijver is sportpsycholoog en schrijver van het onlangs gepubliceerde boek Mindboxing. Hij studeerde sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich na zijn studie in martial arts. Hij is daarnaast aangesloten bij de vereniging Sportpsychologie Nederland en oprichter van NL Sportpsycholoog. Jan, welkom in de studio.
Ja, leuk hier te zijn.
Zou jij wat kunnen vertellen over wat je zoal doet als sportpsycholoog?
Ja, als sportpsycholoog ben je natuurlijk in eerste instantie bezig met sporters. En dat zijn sporters die 9 van de 10 keer bij me aankloppen op het moment dat iemand in een omgeving heeft gezegd, nou, volgens mij zit er iets niet goed tussen jouw oren. Terwijl ik altijd probeer aan te geven dat je mentale training gewoon als onderdeel van je sportcarrière moet zien. Dus dat zijn de categorie sporters. Daarnaast werk ik heel veel binnen het gevangeniswezen en werk ik daar met justitiepersoneel die te maken heeft met agressie. Zelfs situaties waarin suïcidegevallen voorkomen of gijzelingsacties. En die mensen moeten ook omgaan met druk. En daar verzorg ik trainingen mentale veerkracht.
Mm-hmm. En dat is ook de link tussen sporters en mensen die onder zulke hoge druk staan in dit soort beroepen, dan begrijp ik dat ze jou daarvoor inschakelen.
Ja, exact. Eigenlijk is de rode draad door mijn leven is presteren onder druk. En ik heb zelf een vechtsportachtergrond, martial arts. Daarin komt het ook eigenlijk neer op het gevecht. Het gevecht tussen je oren is eigenlijk het leukste onderdeel daarvan. Omdat de fysieke vaardigheden, die zijn relatief makkelijk te trainen. Een stukje techniek.
Ja.
Maar het gaat om het moment dat je moet presteren. Die fractie van een seconde. En of dat nou op het werk is of in de sport, recreatief of in de topsport. Dat maakt niet zoveel uit.
Nee, dus dat moment, dat maakt het verschil. Daar gaan we het ook over hebben vandaag, wat dat dan allemaal is, wat dat verschil maakt. De laatste tijd lijkt er wel meer aandacht te zijn voor de psychologische kant van sporten, heb ik het idee. Maar in hoeverre vind jij er dat er op dit moment genoeg oog is voor de mentale kant?
Ja, er is nooit genoeg aandacht wat mij betreft voor de mentale kant. Er heerst nog steeds een klein beetje taboe. Maar vergeleken met 10 jaar geleden is er wel een enorme kentering geweest. En mede ook omdat topsporters zelf ook aangeven van mentaal gaat het met mij moeilijk. En we hebben Olympische Spelen gezien met de turners en de tennisters.
Naomi Osaka.
Osaka, ja.
Die aangaf dat ze eigenlijk de druk niet meer goed aankon.
Ja, en ook onze eigen Kiki Bertens is natuurlijk een supertalent. Maar waar toch altijd ook wel mentaal gezien wat aandacht aan voor nodig is om die topprestatie te leveren. Ja, en dat helpt. Maar ook in het voetbal. Voetbal is van oudsher een traditionele sport. Mm-hmm. En de commentatoren dateren nog vanuit de vorige eeuw. Dus die hebben zoiets van dat mentale niet zeur.
Ja,
maar de tijden zijn veranderd.
Ja.
De tijden zijn veranderd en sporters durven er open over te zijn. En op het moment dat het goed zit tussen de oren, presteer je beter. Dat weet iedereen. En ook in programma's, als het uiteindelijk het Nederlands elftal heeft verloren. Ja, dan gaat het heel even over de opstelling en de 4-3-3 of de 4-4-2 opstelling. Maar daarnaast altijd van, er was geen vorm. Of er ontbreekt iets, ze zijn mentaal niet sterk. Dus dan iedereen heeft het erover. Maar tegelijkertijd
wordt weinig mee gedaan.
Wordt weinig mee gedaan, ja.
En dit gaat echt over het effect van je psyche op je sportprestaties. Nu heb ik ook een tijdje zitten denken over de titel van deze podcastaflevering. En ik dacht eerst, zal ik het nou sportprestaties verbeteren noemen, of zal ik sportprestaties optimaliseren? En het stond me toch tegen, omdat ik dacht, ja, dan gaat het weer over zelf verbeteren en dat we moeten al de hele tijd zoveel. En ik wilde nou juist iets maken over het plezier behouden in sporten of het geluk behouden in sporten. En toen dacht ik, nou, misschien moet het sportplezier of sportgeluk worden. Toen dacht ik, ja, dan gaat vast niemand luisteren. Dat klinkt weer zo weer. En toen dacht ik, nou, het moet gewoon gaan over gezond sporten. Want je kan natuurlijk ook op een punt komen dat sport op een gegeven moment niet meer leuk is of niet meer gezond is. Terwijl we misschien denken dat sporten altijd gezond is. Maar daar ligt ook een misverstand. En dan kijk ik jou even aan. Is sporten wel altijd zo gezond? En dan hebben we het ook even niet alleen over topsporters, maar ook gewoon recreatieve sporters.
Ja, nou, je maakt wel een mooie tweedeling. Maar ik durf wel hier te zeggen dat sporten ongezond is. Waarbij ik niet wil zeggen dat je op de bank moet gaan zitten en niet moet gaan sporten. Mm-hmm. Maar sporten en bewegen zijn twee verschillende dingen. En sporten zoals, zeker in het Westen, waar je naar kijken, is dat vooral sporten en presteren en bezig zijn met het resultaat. Terwijl het plezier dan wat op de achtergrond geraakt. Als je naar de topsporters kijkt, eerste categorie, dan ligt het voor de hand dat je zegt, die sportpsycholoog wordt vooral ingezet om beter te presteren.
Ja, want, precies.
Ja, het gaat om de punten, het gaat om de sponsors, het gaat om het geld. En dan probeer ik de sporters en de coach en de sponsors in eerste instantie heel duidelijk te maken. Ja, je sport met je lichaam, maar het hoofd en het hart, de drie batterijen gedachten van denken, voelen en het lichaam, moeten alle drie opgeladen zijn. En als jij met plezier naar de training gaat en de sfeer is goed als het een teamsport is, of er is een goede band met je coach, trainer als het 1-op-1 is, en je vindt het spelletje nog leuk, ja, dan presteer je ook beter. Maar de belangen in de topsport worden natuurlijk steeds groter op het moment dat je alleen maar bezig bent om de concurrentie te verslaan. Ja. En van toernooi naar toernooi gaat. Ja, dan wordt het ook op een gegeven moment gewoon eenzaam iets. Ja. Je bent veel van huis.
Lijkt me vreselijk eigenlijk. Ja, alleen maar daarmee bezig. En je identiteit versmelt op een gegeven moment ook met je sportprestaties.
Exact.
Dat maakt het zo zwaar, denk ik.
Je komt in een bubbel terecht en mensen zien jou als die topsporter. Mm-hmm. En niet meer als de persoon.
Nee.
Maar dat is die categorie topsport. En dan willen mensen echt nog wel ook zien dat die belasting fysiek, mentaal, emotioneel te zwaar kan zijn voor mensen. Maar de recreatieve sporters, dat vind ik ook wel leuk om te zeggen. Want als je op zondag of eigenlijk op maandag kijkt hoeveel mensen er op een eerste hulp terechtkomen omdat ze weer een blessure hebben opgelopen. Of alle enkeltjes en de knieën. Dat is ook bijzonder groot. En het is maar de vraag of het altijd goed is als je op een loopband gaat trainen in een sportschool of dat je bezig bent met calorieën verbranden. Mm-hmm. Ik denk dat het tegendeel wel eens waar kan zijn.
Ja, dus je niet met de juiste intentie eigenlijk aan het sporten bent en daarmee ook een beetje rukzichtloos te werk kunt gaan en daarmee jezelf beschadigt zonder dat je het doorhebt.
Nou ja, enerzijds rukzichtloos, maar anderzijds ook of ongetraind of verkeerde schoeisel. Maar vooral het moeten wat erachter zit. Je hebt een drukke dag gehad. Oh, ik moet nog even naar mijn rondje rennen.
Ja.
En dan een stappenteller erbij, zodat je ook weer precies ziet hoeveel stappen je hebt gemaakt.
Dat je niet onderdoet voor die dag ervoor.
En dat je zelf, en dat je ook weer op social media precies kan bijhouden wat je allemaal hebt gelopen. En dat, mm-hmm. Dus het is niet meer het evenement zelf of de activiteit zelf.
Ja, het bewegen niet, maar de prestatie.
Het gaat weer om die prestatie. Het gaat weer om laten zien. En voor jezelf het afdwingen. Ik moet.
Ja.
In plaats van ik wil. Want willen is leuk en moeten is dwang.
Ja, en wat voor effect heeft dat dan? Want ik had het er in de voorbereiding nog even over met Leonie. En toen zeiden we tegen elkaar, nou, ik heb dat ook wel eens. Dat ik dan na een hele lange dag waarna ik eigenlijk ontzettend moe ben, mezelf eigenlijk dwing om toch maar weer naar training te gaan. En dan daar staan en denk, wat ben ik aan het doen? Mijn hoofd zit zo vol. En dan achteraf toch ook niet het effect behaal van wat ik had gehoopt. Dat ik daarna leeg ben. Nee, ik ben eerder oververmoeid geraakt daardoor. Maar ja, dat is dan.
Nou, ik vind het leuk dat je dat zegt. Ja. Omdat er komen ook mensen bij mij, niet per se topsporters, maar mensen met een drukke baan. En die 80 uur per week werken. Ook sportief zijn en dan zichzelf het idee hebben aangemeten dat ze moeten elke dag rennen. Of in ieder geval 4-5 keer per week. Want daarna voel ik me zo lekker.
Precies.
En dan komen die endorfines vrij in je lichaam. En dan dat is een heerlijk gevoel. Maar wat ze vergeten is dat los van de endorfines en dat geluksmomentje wat jij hebt. Misschien al tijdens het lopen, maar zeker erna. Er gebeuren nog allemaal andere, in het metabolisme van het lichaam gebeuren nog veel meer dingen. Onder andere verzuren, melkzuur en de spieren raken gespannen. Mensen zijn vaak wel actief bezig. Mm-hmm. Maar doen geen rek-oefeningen of geen ontspanningsoefeningen.
Dus nee, daarvoor is geen tijd.
Nee, die spierspanning slaat zich op.
Ja.
Krampachtig. Dus ik heb vaak genoeg ook mensen gehad die een beetje verslaafd raken aan het lopen. En die krijgen dan ook weer van die lichte blessures, ontstekingen. En dan is het niet zozeer dat het lopen aan zich verkeerd is, maar die dwang en het continu je lichaam belasten, waardoor die fysieke batterij, die was al leeg, want die was al moe, want die sliep al slecht. En je gebruikt misschien al wat slaapmiddelen om in slaap te komen. Je hebt die drukke dag, je hebt veel in je hoofd, maar het lichaam is ook moe. En dan is maar de vraag of als je met een moe lichaam je rondjes gaat rennen, of dat dan wel de beste oplossing is. En in veel gevallen niet.
Nee. En dat komt dan toch een beetje als een verrassing. Omdat we zijn met z'n allen zo hard aan het sporten. En we denken ook dat we daarmee de dag een beetje kunnen loslaten. Maar ik realiseer me de laatste tijd wel steeds vaker dat dat niet altijd opgaat. En helemaal niet bij bepaalde sporten waar je ook nog wel je denkkracht moet gebruiken. Klopt dat ook? Dat er misschien bepaalde sporten zijn die je dan beter niet kan doen als je niet helemaal bent opgeladen. En bepaalde sporten die je beter beter kan doen.
Een teamsport, of als het nou bijvoorbeeld volleybal is. En je bent ook strategisch bezig. Dus je hebt een tactiek bezig. Dus, en als het om de punten gaat en het is echt competitief. Dan ben je ook met het hoofd cognitief echt bezig om die goede prestatie neer te zetten. En de vraag is dan weer ook weer. Kom je dan ook echt mentaal tot rust of niet? En ik zal dan weer zeggen, waarschijnlijk niet.
Nee, dat is wel jammer. Je moet dus echt wel opgeladen zijn om een sport te kunnen doen die mentaal wat meer van je vraagt.
Ja, kijk, het is nogmaals, ik onderschrijf natuurlijk dat sporten een prettige bezigheid is. Mm-hmm. Anders ben ik ook geen sportpsycholoog natuurlijk. Als ik niet achter sporten sta, omdat sport ook het beste uit jezelf halen is. Maar het wordt nu steeds meer gezien ook als een soort tegenhanger van een zware dag.
Ja.
En dan moet ik maar activiteit leven, inspanning. Om
hoofd leeg te maken.
En het zitten van de dag te compenseren. Wat ook niet helemaal zo werkt.
Nee, dat is eigenlijk een onjuiste aanname. En we gaan het er straks ook over hebben. Wat je dan kan doen om wel opgeladen te kunnen gaan sporten. Hoe dat dan gezonder kan. Maar nog heel eventjes naar de gezonde kanten van sporten, want die zijn er vast ook. Die zijn er toch ook?
Ja, uiteraard. Anders zouden allerlei inspanningsfysiologen en personal trainers nu afhaken.
Zonder werk zitten.
Want die zouden toch vertellen dat ze toch echt wel geleerd hebben. Dat een beetje inspanning.
Ze sturen boze brieven naar jou met.
Exact. Zo van, hey, luister nou, sporten is gezond hoor. Luister maar naar alle reclamespotjes.
Ja.
En dan zou ik zeggen, bewegen is gezond. Dat is wat anders dan sporten. Maar de kracht van sporten, en als ik dan even me richt tot die specialisten, die zullen allemaal het woord supercompensatie kennen. In de trainingsleer is dat bekend. Dat je eerst de spieren belast en het lichaam katabool bezig. Dus die is eigenlijk de boel aan het stuk maken op spiervezelniveau. En dat
dat doe je als je dan bijvoorbeeld een oefening in de gym doet met een bicep curl of zo.
Ja, want dat wil je juist ook. Je wil die spieren een klein beetje beschadigen.
Mm-hmm.
En dan zit de winst van die training zit niet in het trainingsmoment zelf. Want het lichaam, en dat is dat woordje supercompensatie, je lichaam gaat in rust herstellen. En die herstel betekent dus dat je, als je 48 uur dan die bicep niet gebruikt, dat het lichaam de tijd krijgt om te herstellen. En die maakt die spier ietsje dikker, omdat hij denkt, het zou best nog eens kunnen zo zijn dat die arm nog een keer op die manier.
Dus ik maak weer zo'n gewicht moeten.
Ja, en ik maak die spier alvast een beetje dikker. Ja. Dus dat lichaam is
voorbereiding.
Het natuurlijke herstel is enorm slim, dat lichaam. En dan heb jij als sporter dat trainingseffect wat je beoogde. Want je wilde of als bodybuilder die dikkere, grotere spier.
Mm-hmm.
Of je wilde die snellere spier of die krachtigere spier.
Ja.
Maar wat veel mensen dus vergeten is dat herstel, daar word je beter van. de tijd die je daarvoor gunt en niet de inspanning. Mm. Dus de ontspanning is anabool. Ja. Dan word je sterker van. Dus de ontspanning. Ontspanningsfase, het lichaam komt tot rust. Maar de inspanningsfase, daarvan hebben mensen vaak het idee, ja, daar doe ik het voor.
Ja,
inspannen,
precies.
Inspannen.
Ja. Een heel ander idee, een heel andere manier om naar sporten te kijken, als ik dit zo hoor.
Ja, en ik zeg dat als psycholoog, maar elke inspanningsfysioloog of personal trainer, elke mens met een beetje trainingsleer fysiek, weten dat het zo werkt. Joop Zoetemelk zei dat in de vorige eeuw al, de wielrenner, de Tour de France win je in bed.
Ja.
Zo simpel is het eigenlijk.
Ja.
Maar dat vergeten toch heel veel mensen die gewoon recreatief met sport bezig zijn. Die zeggen, nou, ik moet even naar die sportschool. Ik moet even rennen nu. Ik moet mezelf inspannen. Wat misschien alleen maar op dat moment te veel schade oplevert. Waardoor je roofbouw pleegt op je lichaam.
Precies, dus het hangt heel erg af van je conditie op dat moment. Mentaal of fysiek. Of dat dus roofbouw is of dat het wat toevoegt.
Ja, goed je lichaam en je gevoel en je denken. De drie batterijtjes in de gaten houden om te zorgen dat je geen roofbouw pleegt. Maar ja, je mag af en toe best wel in de reserve. Als je daarin, dat voelt ook wel prettig. Je hebt het gevoel, ik heb iets gedaan. Maar vergeet dan niet dat je daarna de rust nodig hebt, het herstel.
Mm-hmm.
Of bouw die herstelmomentjes in, maar dat komen misschien later nog op.
Ja,
dat je daar voor jezelf rekening mee houdt. Dat eigenlijk de waardevolle momenten zijn om lekkerder in je vel te zitten, beter te presteren.
Ja. Dus we zijn eigenlijk massaal aan het sporten. Maar dat doen we misschien helemaal niet op de goede manier. Want precies wat je zegt, wij zijn waarschijnlijk helemaal niet genoeg opgeladen om gezond te kunnen sporten. En in jouw boek bespreek je ook 3 soorten energieverslinders, waardoor we eigenlijk al uitgeput zijn. En dat zijn, je noemt verslinders op het gebied van je lichaam, dus fysiek. Verslinders op het gebied van je gevoel, van je emoties. En verslinders op het gebied van het denken. En ja, laten we even beginnen bij fysieke verslinders. Wat maakt nou dat we fysiek zo uitgeput raken?
Ja, nou, het is mooi om die driedeling ook als metafoor de 3 batterijen te gebruiken. Om dan wordt het ook heel duidelijk dat je batterij kunt opladen en dat ze verslinden. En fysiek is eigenlijk de belangrijkste verslinder ademhaling. Ademhaling is iets wat we altijd doen. Want als je niet ademt, dan ben je dood.
Ja.
Dus het is ook iets makkelijks.
Ja, je bent er normaal gesproken niet heel erg bewust van.
Je bent er niet bewust van. Stap 1, wat een luisteraar zou kunnen doen, is meet nou eens in rust hoeveel keer je ademhaalt. Je rustademhaling.
Per minuut.
Ja. Is dat 7 keer of is dat 27 keer? En dat is wel een verschil natuurlijk. Dus zodra die ademhaling sneller is, nou, verbruik je meer energie. En dan is die ademhaling ook vaak oppervlakkiger. Dus de eerste training, of de fysieke verslinder in eerste instantie, is dan natuurlijk van, wees je bewust wat je ademhaling doet in rust. En uiteindelijk ook tijdens de inspanning.
Ja, dus zo'n oppervlakkige ademhaling kost veel energie. Maar laat je volgens mij ook opgejaagd voelen, hè, gedurende de dag.
Ja, exact. Als je daar weer het zenuwstelsel bij betrekt en je zegt, nou, we hebben het autonome zenuwstelsel bestaat uit het sympathische deel en het parasympathische deel. Mm-hmm. Het sympathische deel is het gaspedaal en het parasympathische deel is het rempedaal. En die wisselen elkaar af. Maar als jij snel ademt, het is ook weer een beetje wat gaat als eerste, maar de ademhaling die versneld is, zet het lichaam in de stand van het gaspedaal, oftewel het sympathische deel.
Mm-hmm.
En dan maakt het lichaam zich klaar voor actie. En dan komen er ook wat stresshormonen vrij en allemaal een heel functioneel systeem. Maar in eerste instantie bedoelt het voor een korte moment om te overleven. Dus als jij de hele dag versneld ademhaalt, zonder dat je door hebt, dan is dat lichaam dus continu in die alerte stand. Nou, dat vreet energie.
Ja. En wat is nog een andere verslinder? Als we het hebben over fysieke kracht.
Een andere verslinder is gebrek aan balans, evenwicht, wordt nauwelijks getraind binnen sporten.
Hoor je nooit wat over in het Westen in ieder geval?
Nee.
Ik weet dat jij
dat is een bruggetje
in de Oosterse geneeswijze hebt verdiept.
Ja, dus oefeningen heel langzaam uitvoeren of zelfs zo langzaam dat je niet beweegt. In ieder geval uiterlijk gezien beweeg je niet, maar van binnen beweegt er natuurlijk van alles. Want al die lichamelijke processen gaan gewoon door. Dat is vaak Ja, dat is ongebruikelijk om dat te trainen. Behalve turnsters zie ik nog wel eens voor op de evenwichtsbalk wat doen. Omdat het wel duidelijk is dat je in balans moet staan. Maar op één been staan of met je ogen dicht is al een hele lastige oefening.
Zijn we niet genoeg in balans, fysiek?
Ja, letterlijk en figuurlijk zou je dat zo kunnen stellen, ja.
Net wat ik net zei, daar hoor je nooit wat over, maar ja.
Nou, iedereen herkent dat als je druk bent, dat je dingen uit je handen laat vallen. Of je struikelt over een stoepetje. Dus dan heb je die connectie tussen lichaam en geest natuurlijk weer. Maar het lichaam liegt nooit. Mm-hmm. Zij hapt de naam Ted Troost ooit al. Het lichaam liegt nooit. Dus je ziet aan het lichaam wanneer het uit balans is.
Ja, en dat zouden we dus meer moeten trainen. En het is dus een energieverslinder dat we lichamelijk niet genoeg in balans zijn.
Die gejaagdheid of die snelheid en die spierspanning. En het, dan ben je aan het sporten en dan gaat het ook weer om inspanning.
Ja.
Terwijl mensen weten of het nou yoga is of tai chi.
Mm-hmm.
Of oefeningen waarbij ademhaling en lichaam juist in een soort mindfulness-achtige setting tot rust komen. Misschien wel veel waardevoller is op dat moment.
Mm-hmm. Ja, en over rust gesproken, we hadden het er net al even over. Hoe belangrijk dat is en hoe over het hoofd het gezien wordt. In ieder geval denk ik wel door de gemiddelde recreatieve sporter. Omdat het ook voelt als, ik heb zo weinig tijd. En als ik dan niet sport, dan... Ja, dan
voel je
ben ik
schuldig.
Niet, voel je je schuldig. Dan ben je lui voor je gevoel.
Ja.
En dat zie ik ook wel om me heen. Mensen die maar bijna dwangmatig aan het sporten zijn. Om maar hun hoofd dus leeg te maken en lichamelijk actief bezig te zijn. Maar dan te weinig rustmomenten hebben. En dat is ook een grote verslinder van je energie.
Absoluut. Ja, dat is een grote denkfout. Dat je alleen die rust hebt door iets te doen. En je noemde het eigenlijk al vanuit het oosten, is een mooie term, het woewei. En dat is de kunst van het loslaten. Of letterlijk vertaald, het niet doen. Dus niet niets doen, maar het niet doen. En dat betekent dat
iets bewust laten.
Ja, bewust laten. Dus eigenlijk een luxe als je niks hoeft. En er zijn inmiddels ook wel stromingen, het droedelen, het lummelen, het lanterfanteren.
Ja.
Ja, dat doen we niet meer, want dat
worden we onrustig
druk
van.
En worden we onrustig van. En juist dingen doen die eigenlijk zinloos zijn. In de zin van een zendtuintje aanharken is een mooi voorbeeld. Maar gewoon op het papier een beetje krabbelen en kijken wat je creatieve geest op papier zet.
Mm-hmm.
Ja, dat is, want dan moet er weer een plaatje komen of er moet weer iets komen. Nee, gewoon, er moet niks.
Ja. Het ontbreken van
gebeuren.
Een duidelijk doel binnen je rustmoment.
Ja, dat is geweldig. Dus als je dat is eigenlijk al een tip. Maar dat doen we te weinig. Dus daardoor verslinden we onnodig veel energie.
Ja.
Misschien nog een leuk voorbeeld uit de sport is natuurlijk. Ja. Dan is wel weer eens topsport. Dat sporters heel vaak het idee hebben van ik moet trainen. Want mijn trainingsschema zegt dat. En elke dag dat ik niet train en mijn concurrentie wel. Ja, dan loop ik achterstand op. En die voelen zich ook echt schuldig als ze niet zouden kunnen trainen.
Oh, maar dat kan ik me ook helemaal voorstellen, ja.
Terwijl...
ook voor anderen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je trainer.
En je trainer,
om te laten zien dat je wel je best doet.
Ja, want je moet 24/7 met je sport bezig zijn. Ja. Wil je de top behalen, is dat het idee?
Mensen betalen jou ervoor.
Nou, dat is het eerste wat ik ze uit hun hoofd praat. Je bent niet 24/7 met je sport bezig als je de top wil bereiken. Dus je kiest momenten dat je eventjes... niet met je sport bezig bent. De switch-off momenten. Maar vooral niet schuldig voelen. Maar luisteren naar je lichaam. En als je lichaam aangeeft, vandaag is het verstandiger om even niet te trainen. Dan luister je heel goed naar je lichaam. En heb je daar profijt van op langere termijn. Want ging je wel trainen, zal je net zien dat je bij die training... het liep al niet lekker, want je had al niet zoveel zin. Je kreeg van de coach alleen maar commentaar, want je was er met je hoofd niet bij. In het ergste geval loop je ook nog schade op, want je struikelt of je let niet helemaal goed op. Of je krijgt in een tackle en dan ga je naar huis en heb je ook nog een blessure. En dan ben je er een week uit.
Ja. Is het ook zo dat we tegenwoordig minder aandacht besteden aan onze pijntjes? Dat we vinden dat die er niet moeten zijn, terwijl die eigenlijk juist een signaal geven dat we misschien wat rustiger aan moeten doen.
Ja, nou ja, dat is mooi dat je het zegt. Kijk, dat is wel eens waar, ook maar in de sport. Het geldt gewoon van pijn is fijn en bloed moet. En die coach die staat op de peppen van je kan nog meer. En,
no pain, no gain.
Ja, ga door die pijn heen. En emoties kun je uitschakelen. Want dat is...
Dat is in vechtsport is dat wel veel gezegd.
Terwijl als je die angst niet accepteert of je gaat daar niet op goede manier mee om, dan werkt dat alleen maar in je nadeel.
Je wil het ook verdringen. Ik begrijp het wel. Je denkt, oh nee, komt echt niet uit nu, dit pijntje. Ja, en, ik wil niet rusten.
En je bent dus heel erg afhankelijk van je omgeving en de juiste coach. Want de coach is er nodig om jou over moeilijke momenten heen te helpen. Maar als de coach kortzichtig is en denkt dat je alleen maar meer en harder moet trainen, ja, dan heb je kans dat iemand of in de puberleeftijd zo'n beetje zoiets heeft van, ja, weet je, ik haak af, ik stop ermee. Het is me te veel, ik ga studeren. Ik word iets ouder dan. Of er ontstaat een meniscusprobleem of iets. En dan is iemand gewoon 9 maanden uit de relatie. Ja, en dan is het zo moeilijk om de draad weer op te pakken. Terwijl die goede coach op dat moment iemand tegen zichzelf in bescherming had kunnen nemen.
Ja.
En niet de illusie van, je bent een ongemotiveerde sporter. Of als je de top wil halen, moet je altijd maar die grenzen verleggen ten koste van. Nou, juist die rustmomenten creëren, inbouwen. En dan aan het maximale werken van lichaam. En dan hou je er ook plezier in.
Ja. Dus juist je coach en misschien anderen in jouw omgeving hebben dan die afstand om ook tegen jou nog te kunnen zeggen van, joh. En die mildheid misschien ook van, doe het even wat rustiger aan. Want soms als sporter, en ik denk helemaal als topsporter, is het moeilijk om daar aan toe te geven.
Ja, neem wielrenner Dumoulin, die er dan even uitstapt. Hoe mooi is dat? Ja. Maar dan valt iedereen over hem heen natuurlijk. Want dat hoort niet bij het heldenplaatje wat we hebben natuurlijk. Hè? Want iemand moet afzien, pijn lijden, sleutelbeen breken, op die fiets stappen en weer gewoon keihard doorgaan. En dan het liefst de Giro en de Tour de France. En overal moet je in die top 3 eindigen.
Ja, er is echt weinig genade voor topsporters. Ja.
En dat is ook wat het publiek ook verwacht. En je kijkt ook naar, als publiek kijk je ook naar helden.
Ja.
Of mensen die, alleen je weet niet wat voor leed daarachter schuilt.
Ja.
Maar dat wil je ook niet weten, want het zijn je helden. Maar je mag verwachten dat het team wat om zo'n sporter heen zit, en mensen met een beetje verstand van zaken, dat ze iemand daarin goed begeleiden.
Ja. Dus dat zijn een paar belangrijke fysieke verslinders, hè, die we hebben besproken. Of in ieder geval verslinders van de fysieke batterij. Maar je hebt ook op het gebied van je emotionele batterij, dus je gevoelsbatterij, verslinders. Hè? En een van die verslinders, schreef je, is angst. En nou herken ik dat wel een beetje bij mijn eigen training. Ik, zoals sommige luisteraars inmiddels wel weten, Thaibox. En na een hele lange tijd in lockdown te hebben gezeten en bijna anderhalf jaar niet te hebben gespart, ging ik dan een paar maanden geleden weer beginnen met sparren. En ik merkte dat ik echt wel wat angstiger was geworden. En daardoor in een soort negatieve spiraal belandde. Dat is dus ook echt een verslinder.
Ja, emoties is in de sport en in de topsport natuurlijk een heel mooi punt. Omdat die mag je niet tonen, een teken van zwakte.
Ja, helemaal binnen de vechtsport.
En de vechtsport wel helemaal.
Voetbal misschien ook wel.
Is zeker, de stare down is natuurlijk bekend. Hè? Je moet natuurlijk naar de buitenwereld tonen dat je voor niets en niemand bang bent.
Ja, ja.
Dus op het moment dat je dan bij jezelf toch wel een soort angst voelt, dan is je eerste reactie natuurlijk wegdrukken. Want angst is slecht en angst mag ik niet hebben. En mensen die op je inpraten, kom op. Maar die angst die is er gewoon. Dat kan ook verdriet zijn. Hè? Er kunnen allerlei emoties zijn die wel in dat lijf zitten.
Ja.
En dan is het stap 1 voor sporters al moeilijk, dat ze hem accepteren dat hij er is. Want dat zijn ze niet gewend. Ze zijn gewend om het weg te drukken. En dan is het natuurlijk wel een mooie vergelijking. Die maak ik ook vaak. Maar een bal, als je die bal even ziet als een emotie, en die druk je met 2 handen onder water als je in het zwembad ligt. Ja, dat lukt wel. Maar hoe harder je gaat duwen en hoe lager die bal in dat water naar beneden gaat, hoe moeilijker het wordt. En op een gegeven moment floept die op een onverwachts moment floept die er natuurlijk uit je handen en in je eigen gezicht. En dat gebeurt ook. Want dus dan die angst die heeft zijn weerslag op het lichaam.
Mm-hmm.
En als je hem niet accepteert en je laat hem zitten, dan...
Neemt hij je over.
Dan krijg je meer spierspanning. Spierspanning maakt je armen trager. En verzuurt de spieren, is je dekking lager.
Dus dan krijg je precies waar je bang voor
dan
was.
Dan krijg je precies waar je bang voor was. Ja. Dan krijg je de klap op je hoofd, ja.
Ja. Dus niet zozeer emoties aan zich zijn dan verslinders, maar het onderdrukken van emoties zou ik dan bijna willen zeggen tijdens de sport en het niet toelaten.
En juist die passie en het plezier en het goede gevoel,
mm-hmm.
ja, die maken je onoverwinnelijk. En niet het wegdrukken van de negatieve emoties. Dus zet die angst om in kracht.
Ja. Oké, dus dat wat betreft de emotionele energievreters en dan het mentale gedeelte. Wat verslinders kunnen zijn voor je denkkracht, zijn eigenlijk die negatieve of niet helpende gedachten. Want als sporter kun je ook gedachten hebben tijdens een belangrijk moment, waardoor je je juist heel slecht gaat voelen, soms ook over jezelf. En wat vervolgens weer negatief effect heeft op je prestaties. Als je bijvoorbeeld een teamsport doet of je moet een of andere belangrijke prestatie leveren en je maakt een fout, dan kan er bijvoorbeeld door je heen schieten: oh, ik kan dit ook helemaal niet. Of jezus, wat voor sukkel ben ik toch ook.
Dit is het stukje wat de sporter altijd bij de mental coach of de sportpsycholoog verwacht. Van,
Precies,
de gedachte. Dit is natuurlijk het eerste waar mensen aan denken van maar die zelfspraak of daar moet ik iets mee. Of die gedachten door mijn hoofd. Want die gaan alle kanten op en die kan ik niet bedwingen. Stap 1 is dan vaak om een beetje in kaart te brengen van: hey, ben jij nou ook een perfectionist in het dagelijks leven? En is die interne criticus bij jou altijd aanwezig? En dat was al vanaf kinds af aan, want het was nooit goed genoeg. Of dan krijgt iemand al een beeld van: dit herken ik wel. Maar hij heeft ook een positieve kant, want je bent altijd grensverleggend bezig en vaak kijken mensen dan ook naar anderen. Hè? Dus dan is het vooral gericht op van beter presteren dan ander.
Ja.
In plaats van wat meer het beste uit jezelf halen. Want het frustrerende is natuurlijk, er is altijd iemand beter dan jij.
Ja, dus dan is het ook nooit goed genoeg.
Dan is het nooit genoeg.
Nee.
En de kans dat jij inderdaad die wereldtopper wordt, die in zijn sport of haar sport de absolute grootste, die is natuurlijk niet zo groot. Dus.
Die is niet heel. Toch? Ja, er is altijd maar eentje de beste. Ja, dat is voor al die mensen.
Dus van al die miljarden mensen. Dus dan scheelt het wel dat je wel wat er kunt relativeren. Dat je de lat wel hoog legt en je grenzen verlegt. Maar dat je niet gedesillusioneerd bent op het moment dat het even tegen zit. Want ook jij mag fouten maken.
Mm-hmm.
Dus om leren gaan met fouten.
Mm-hmm.
En het zijn een beetje tegelwijsheden van fouten leer je. Maar hij zult verbaasd zijn dat toch sporters daarin vaak aan het handje meegenomen moeten worden. Van fouten daar leer ik van. Of en een van de dingen is dan dat ik sporters leer te jong leren met 3 balletjes. En ik geef die balletjes dan aan de sporter. Hier heb je 3 balletjes, ga maar aan de slag.
Mm-hmm.
Nou, dan kijken ze.
Dat gaat over het geen fouten mogen maken.
Ja, want dan...
Ik moest even nadenken, hoor.
Ja, nee, de link was natuurlijk... Jij vraagt over geen fouten of het stemmetje.
Ja.
En dan is zo'n oefening is leuk, want dan heeft je 3 balletjes en dan zegt iemand... ik ben hier niet zo handig in, hoor. Ik kan dit niet. Of wat is dit? Verwarring. Ik ben bij een psycholoog, maar ik moet nu een circus oefeningetje doen. En dan, als ze nog voor ze beginnen...
Zijn mensen helemaal in dek al. Zeggen dat ze het niet kunnen. Dus.
En dan is dat die zelfspraak.
Ja.
Zeg, wat maakt nou dat je al die argumenten van zin. Ik ben hier niet goed in. Of ik kan dit niet. Of waar is dit goed voor? Of je wil van alles weten. Nou, en dan gaan we met de balletjes aan de slag. En dan is het natuurlijk leuk om duidelijk te maken dat je, als je het eerst eens opknipt en je gooit met 1 balletje, dan wordt het al een stuk makkelijker. Dus dan leg je de lat niet zo heel erg hoog. Maar je probeert wel... de basis te leggen.
Het gevoel voor te krijgen.
En als je dan balletjes toevoegt en het balletje valt. En je vraagt van, wat denk je nu? Of iemand die roept, shit. En heeft al iets ongemakkelijks van, ik wil ermee stoppen. Dan is dat weer een leuk moment. Je zegt, maar waarom? Wat zeggen we er nu tegen jou?
Wat gebeurt er nu bij
Terwijl, je kunt het vallen ook eventjes. Maar je kunt het vallen ook zien als, dit was handig dat het nu even viel, want het betekent dat ik hoger moet gooien, langzamer moet gooien.
Ja,
of,
als een soort leermoment.
Een leermoment.
Ja.
En dat maakt het weer leuk. Dat zijn hele leuke oefeningetjes om die interne criticus boven tafel te krijgen.
Ja.
Van, nou ja, blijkbaar begin jij ook niet aan taken die te moeilijk zijn. Dus de mensen met een statische mindset, heet dat, die zijn niet zo snel geneigd om nieuwe taken te doen of af te wijken van trainingsprogramma's.
Waarvan ze denken dat ze die nog niet kunnen.
Ja, want dat vinden ze heel moeilijk.
Yeah.
Want vertrouwen, dat is goed. En als ik daar maar mee doorga, dan verbeter ik me. Maar nieuwe dingen, ja, dan valt het misschien op dat ik het niet kan. Dus dat zijn al leuke eieren. Terwijl iemand die daar wat meer met een groeimindset of met een mindset open is voor verandering.
Yeah.
Het makkelijker vindt.
Ja. Ja.
En ook snapt dat als je dat doet, dat het weer van toegevoegde waarde is op wat je al deed. En dus als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je kreeg.
Precies, ja.
Dus
dat je hiervan
afwijken.
Groeit, ook al kan je het nog niet meteen.
En dat zit vooral tussen je oren. Dus dat is het stemmetje wat je dan wil blootleggen van in de denkbatterij. Wat zeg je nou allemaal tegen jezelf? Ja. En waar komt dat vandaan? Is dat deel van je persoonlijkheid? Verwachtingen die je blijkbaar van anderen over jouw prestatie hebt? En dat is, dat is stap 1.
Ja. En als je een balletje op de grond laat vallen, is dat een mooie metafoor voor die fouten. En dat gebeurt dan natuurlijk de hele tijd als je gaat leren, jong leren. Dus dat, ja, daar leer je dan ook beter mee omgaan op een fysieke manier, lijkt me.
Ja, jong leren wordt ook de kunst van het loslaten genoemd. Dus je kunt namelijk niet jong leren met 3 ballen. Op het moment dat je met je hoofd gooien en vangen gaat.
Je daar heel bewust bij blijft nadenken. Ja.
Dus het kan niet, want het gaat te snel. De ene hand moet gooien en loslaten en de andere moet vangen en vasthouden. En die afwisseling tussen vasthouden en loslaten, geldt ook in het dagelijks leven, is een mooie metafoor. Dat moet je gewoon doen.
Mm-hmm.
En doen.
Ja.
En dat is waar we in het dagelijks leven ook mee te maken hebben. We plannen van alles en we zijn van allerlei dingen van plan. Maar je moet het doen. In het hier en nu.
Ja.
Het enige wat telt.
Het is die beperkende kant van negatieve zelfspraak. Die kan dan een energieverslinder zijn. Perfectionisme ook. Hè? Geen fouten mogen maken. Vergelijken met anderen. Altijd maar mensen die beter zijn. Hè? Dan is het nooit goed genoeg. En daar zijn echt wel oefeningen voor. Eentje daarvan is dus dat jong leren een hele goede oefening. En wat ook wel een metafoor is voor het leven. Heb je nog andere praktische tips of oefeningen om die 3 batterijen weer op te laden? En waardoor we dus wel weer zo optimaal mogelijk zouden kunnen sporten? Bijvoorbeeld op het gebied van het lichaam. Wat is daar een goede tip voor
om
de batterij op te laden?
Ja, ik vind het leukste om hier te vermelden natuurlijk is het staan als een boom. Dus in mijn boek heb ik 76 tips en eigenlijk 1 plus 75. En die ene is een qigong oefening.
Mm-hmm.
En dat is zo wereldvreemd voor ons westerse mens. Dat je,
ik ben wel blij dat je dit zegt.
Ja,
het schrikt voor jou eerst ook, toch?
Toen absoluut,
ik moest ook even kijken van in je kracht staan. Ik dacht,
dat is
hoor
niks
je
voor
ook
mij.
Zo fijn. Ja.
Dat is niks voor mij, daar heb ik niks. En als ik het woord boom hoor, dan denk ik, boom knuffelen. Nou, daar ben ik al helemaal niet van. Het heeft niks met een boom te maken, maar het is een stilstaande oefening. Dus je gaat gewoon op 2 benen staan en je bent je bewust dat je contact hebt met die grond. En op het moment dat je je handen in een bepaalde positie verandert, dat kan voor je buik zijn, maar het kan ook alsof je een strandbal omarmt.
Ja, oké. Dus stel je voor, mensen willen dit thuis doen. Nog even terug naar het nut van deze oefening. Hoe helpt het jou lichamelijk op te laden als je deze oefening vaker doet?
Ja, het wordt ook wel staande meditatie genoemd. Maar dat schrikt ook weer veel mensen af, want het is niet zozeer meditatie al wel gewoon staan in het hier en nu. En wat doe je dan? In plaats van inspanning en het lichaam en die spieren laten aanspannen, ben je gewoon gewaar als je staat van als ik wat langer sta, dan merk ik dat ik wat in mijn rug of mijn schouder of dan voel je overal die spierspanning. Maar in deze gewoon hele simpele staoefening sta je gewoon in het hier en nu. Dus je doet ook niet je ogen dicht, maar je kijkt om je heen.
Ja.
En je pakt je ademhaling erbij, waar we het net al over hadden.
Mm-hmm.
En het enige wat je doet is voelen dat je staat. En dat het lichaam, dus je bent in tegenstelling tot de traditionele westerse sporten naar buiten gericht, ben je aan het kijken wat gebeurt er in mijn lichaam. En
Eigenlijk heel simpel,
op celniveau.
Ja.
Ja, op celniveau gebeurt natuurlijk enorm veel. Want die cellen die delen. En dus dat hele pulserende systeem in het lichaam. Als je daar eens bewust van bent. Dan kom je fysiek gewoon tot rust. En het is verrekte moeilijk om gewoon te staan.
Ik doe het eigenlijk nooit meer.
Nee, dat doe je niet. En het is zo simpel dat...
Je kan het overal doen.
Ja, dat, maar ook dat elke luisteraar het gevoel heeft van... Ja, maar zo simpel kan het niet zijn. Dit kan niet, want ik moet toch op zijn minst iets doen... om fysiek sterker te worden. Want anders, ja... het is een hele mooie oefening. Het heet Tsan Zwang. Mm-hmm. Dus als je wil googlen, google er vooral op. Tsan Zwang. Z-H-A-N. En dan Z-H-U. ANG, Tsan Zwang. Mm-hmm. Staan als een boom of staan als een pilaar. En fysiek gezien enorm waardevol. Maar je moet alleen eventjes de vertaalslag maken... dat er op celniveau je lichaam continu bezig is aan zich te herstellen... en dat je die energiestroom door je lichaam zo vrij mogelijk laat lopen. En dat je dat ook gaat ervaren, dat je het ook gaat voelen... en dat die ademhaling rustiger wordt...
Ja, dat je daar aandacht voor hebt.
En dat dan ook uiteindelijk die gedachten die in je hoofd opkomen... van wat ben ik aan het doen? Of wat is dit? Of kijk ze nou eens kijken? Of dat moet je even overwinnen.
Ja. Dus dat is gewoon blijven oefenen. Hoe lang kan je zo'n oefening doen?
Ja, dat is ook leuk. Want er zit een beschrijving natuurlijk ook bij. Maar De grootmeester Wang Changshai, die hier bekend ook door is geworden, die zegt het eigenlijk heel mooi. Op het moment dat je het gaat beschrijven hoe je moet staan, ben je er alweer mee bezig. Dus voor een beginner is het wel mooi om te zeggen, nou, je moet je voeten even parallel, je knieën een beetje van het slot, je heup een klein beetje kantelen, kin een beetje intrekken, tong tegen je gehemelte, een beetje tegen je voortanden. En dan ogen een beetje sluimend omhoog, lip een beetje van elkaar. Handen, wat ik zei, alsof je een strandbal vast hebt. Vingers licht van elkaar. Allemaal tips, maar uiteindelijk gaat het erom, ga nou maar gewoon staan. En als het goed voelt, ga je wat langer staan. Nou, als het niet goed voelt, nou, dan stop je ermee. En als je dan kijkt naar mensen die dit vaker doen of in het oosten, ja, dan staan ze 50 minuten.
Mm-hmm.
Gewoon stil.
Omdat het gewoon lekker voelt.
En daar luister je naar.
Ja.
Maar ik weet al van, ik heb de toekdoe zelf ook heel veel gedaan. En dan sta je met een groepje. En dan zei je toch om je heen te kijken van, nou, ik ga niet als eerste opgeven.
Oh, ja, ben je toch weer bezig met prestatie.
En dan ben je toch aan het presteren. En dat,
ja.
Maar dat leer je, want het is heel moeilijk.
Je leert ook om dat op een gegeven moment
los te laten. Want je wil je handen niet laten zakken. Dan denk je, ja, nee, dan misschien is dat ik als eerste mijn handen laat zakken. Terwijl het wel verzuurt.
Ja.
En dan gaat het er niet om dat je... Die verzuring, dat je die gewoon accepteert dat die er is. Mm-hmm. Dat voelt. En dat je doet, nou, wat doet het met mijn lichaam? En tintelt het ergens. Dan begin ik een beetje te trillen. Een klein beetje veranderen van lichaamshouding. Minimaal.
Ja, maar dat je het wel leert verdragen. Om jezelf ook niet tot in de grootste pijnen dwingt. Maar...
Nee, je moet, als het te veel pijn doet, laat je handen gewoon rustig zakken.
Ja.
Maar dan komt natuurlijk dat stemmetje weer van... Jeetje, je bent de eerste. Of wat ben je zwak? Of je kan dit niet. Of wat is dit voor onzin oefening? Ja. Ah, dit is niks voor mij. Nou, dan ben je alweer klaar.
Ja. Maar dat is ook dan weer een mooie oefening om daar dan geen aandacht aan te besteden. Of op zijn minst het gewoon voorbij te laten drijven.
Als je twee keer per dag even staat en je doet het 100 dagen. Nou, dat is de uitdaging. Dan luister je niet naar mijn woorden, maar dan ga je gewoon zelf ervaren.
Mm-hmm.
En dan mag je niet een dag overslaan. Dat is wel leuk.
Okay,
als je een dag overslaat, op dag 23, begin je weer bij dag 1.
Ja. Okay, ik ga de uitdaging aan. Wat zeg ik nu? Elke dag staan als een boom. Ik ga het proberen. Jij ook, Leonie? Ja, ik zie. Ja, ze knikt. Nou, dit is een hele mooie, simpele oplossing om op te laden. Om je lichaam op te laden. We hebben het er al een beetje over gehad, maar niksen en lummelen. Dat is toch wel echt heel erg goed om die gevoelsbatterij op te laden.
Ja, het is een luxe. Dus mensen die het druk hebben. Daarvan zeg ik altijd van, nou, als je druk hebt en je denkt dat je een goed leven hebt. Als je echt tijd hebt om te niksen, dan ben je pas echt rijk. Dat je die luxe hebt. Dus dat je in jouw drukke leven, momenten in je rooster zet of in je planning, dat je even niks hoeft.
Kan jij dat?
Zelf ben ik, het is net bij de loodgieter lekker de kraan ook.
Ja.
Dus ik ga hier niet beweren dat ik daar goed in ben. Uh-huh. Maar ik heb mezelf wel aangeleerd om wat momenten echt wel te pakken.
Ah ja, dus jij moet dat wel echt inplannen.
Ja, maar dan moet je plannen.
Ja.
En je daar ook aan houden. Want dan is dat gaatje wat je dan in je rooster hebt, is ook wel heerlijk om toch nog even wat af te maken. Want je denkt, nou ja, dan heb ik dat uurtje en dat komt toch goed van pas. Maar ja, dan moet je dat niet doen. En het kan ook een lunchwandeling zijn. En mensen zeggen, nou ja, ik ga gewoon een wandelingetje maken. En dat is gewoon heilig.
Ja, zonder duidelijk doel. Want we moeten ook steeds meer dingen van onszelf. Dat schreef jij ook. En juist het plezier hebben kan dan ook een medicijn zijn hiervoor. Dus kan ook een oplader zijn. Hoe kan je weer een beetje het plezier terugvinden? Als sporter, maar ook gewoon als mens.
Ja, ik vraag aan sporters vaak weet je nog waarom je met die sport begonnen was? En wat was er nou zo leuk? En dan vraag ik bijvoorbeeld aan een synchroonzwemster, want daar heb ik echt respect voor gekregen. Dat vond ik altijd een soort waterballet.
Ja.
Maar er is geen sport waar je zo hard voor moet trainen.
Ja.
We hebben nu twee Nederlandse meiden die goed presteren. Met loodgordels om. En het grootste gedeelte van de kuur is onder water. Dan heb je zo'n clipje op je neus. Die trainen verschrikkelijk hard in het water. En en op het land ook. Fysieke kracht. Maar als ik dan vraag, wat is er nou zo leuk om met make-up in het water een beetje omhoog, chloorlucht. Je bent een jonge meid.
Dat afzien.
30 uur per week trainen.
Waarvoor doe je dat?
Ja, is dat. En dan moeten ze mij iets zeggen dat die chloorlucht, wat ik dan vind stinken. Zij zeggen, ja, maar dan alleen als ik die lucht in het zwembad al ruik, dan voel ik echt die. Ja, dan gebeurt er iets. Dat is gewoon een soort hele lichaam. Geeft maar gewoon. Thaibox heeft het misschien met die massageolie, die lucht zo. Dan gaan die zintuigen
gaat er iets aan. Ja, dat de associatie gaat aan.
Ja, en ik zeg dan het water, het koude water. En dan 's ochtends vroeg, als het niemand is. Ja, maar zeg, als je dan naar binnen loopt en je kijkt in die. Je hoort dat galm een beetje. En het water is zo strak als een spiegel. En ik stap er als eerste in die golfjes. En dan ben ik meteen wakker. En dan voel ik of het water dik is of dun is. Dus als iemand zo over zijn sport praat, dan zit het met die beleving en het plezier, zit het wel goed.
Ja, dus probeer dan weer een beetje op te wekken.
Ja, dus, maar iemand ook daar bewust van maken. Mm. Want vraag maar eens aan een sporter, wat maakt jouw sport? Waarom doe je rugby? Waarom vechtsport? Wat is er nou zo mooi aan die sport? Wat haal jij daar nou uit?
Ja.
Of is het omdat je vriendje het vriendinnetje deed, of omdat je vader en moeder daar vroeger enthousiast over waren. Je bent in die sport verzeild geraakt. En eigenlijk weet je niet eens wat nou het mooie van die sport is. Is het een contactsport? Ben je meer een teamsporter? Of is individueel atletiek juist zo mooi? Omdat je
ja, dus wat daaraan
en als je daarin,
geeft jou plezier.
Ja, en dat denk ik, dat is het plezier. Daar haal je dan het plezier vandaan. Dat je zegt, oké, maar het resultaat van die sport en die medaille, dat is een bonus. Maar de intrinsieke waarde, het gevoel wat ik erbij krijg om daar heel veel tijd aan te besteden. Ja, dat is onbetaalbaar.
En probeer dan ook de sporters daar weer op te laten focussen in het sportproces.
Dat is een taak van mij. Die vraag stel ik ook altijd.
Ja.
Kijk, een droomdoel laat ik ze ook formuleren.
Ja.
Nou, dat is
mooi om iets een puntje aan de horizon te hebben. Ja.
Dat is iets van, inderdaad.
Logisch.
Van de Olympische Spelen deelname. En die mag je ook hebben.
Ja.
Die geeft iets, het zegt stip de horizon, dat geeft energie.
Ja, en waardoor je af en toe ook over je eigen grenzen gaat, wat soms ook nodig is als je topprestatie wilt.
Maar ga je nou elke dag afzien, elke dag met tegenzin naar die training, elke keer weer die grens, elke keer weer. En alleen maar met je hoofd, dit is nodig omdat ik top wil halen en dan moet ik nou eenmaal pijn hebben en emoties mag ik niet voelen. En mijn lichaam beschadigen en afzien dat hou je niet vol. Dat is uiteindelijk niet leuk.
Nee. En dat geldt ook voor de gewone sporter. Dat is zeg maar de amateursporter. Niet alleen voor topsporters. Dat je misschien al heel lang aan het sporten bent en daar eigenlijk iedere keer tegenop ziet. En helemaal het plezier uit het oog verloren bent. Terwijl als je je daarop richt, dan vind je dat heus wel weer. Want je bent er ooit mee begonnen uit plezier.
Daar weer naar terug, ja. Het is ook een beetje het verdienmodel volgens mij van veel sportscholen. Dat als je eenmaal dat abonnement hebt. En op een gegeven moment, je hebt het druk of je kunt je er niet meer toe zetten. Maar dat abonnement hou je nog wel, want dat wil je gewoon in je tasje of in je portemonnee hebben. Zodat als je hem openslaat, ik ben nog steeds lid.
Stok achter de
deur. Ik ga naar de sportschool, maar je bent al 2 maanden niet geweest.
Ja.
Maar in je omgeving, zolang je dat pasje nog hebt, Heb je voor je gevoel nog het idee?
En je hoopt nog misschien dat je daar door dat geld gaat.
Ja, je betaalt elke dag om jezelf maar wijs te maken dat je het nog steeds leuk vindt en dat het belangrijk voor je is. Ja. Maar dat is het al lang niet meer. Of je bent vergeten waarom je het deed. En als je het alleen maar deed om calorieën te verbranden, dat is de slechtste motivator. Ja. Dat is niet leuk. Calorieën verbranden is niet leuk.
Nee. We hebben het nu gehad over praktische tips en oefeningen om je batterijen op te laden op het gebied van lichaamskracht, gevoelskracht. Maar nu zijn we aangekomen bij de batterij denkkracht. En we hadden het er net al even over dat echt belemmerende negatieve zelfspraak en perfectionisme en vergelijken met anderen je echt zou kunnen tegenhouden. Hoe kan je nou komen tot meer positieve zelfspraak? En hoe krijg je nou meer zelfvertrouwen als het gaat om sporten?
Ja, je kunt verschillende manieren aanvliegen. Maar een praktische oefening die bekend staat als de oefening met de aandachtscirkels van Eberspecher. Dat is misschien wel leuk om kort toe te lichten. Is dat als je alleen bezig bent met de taak. Dus je bent helemaal versmolten met datgene wat je aan het doen bent. Ja. Je zit helemaal in het moment. Dan noem je dat cirkeltje 1. Ik heb mijn taak.
Ja, dus stel je voor je bent... je moet een penalty nemen of... Je bent aan het sparren.
Ja, je merkt het wel in je werk ook. Je bent al ben je maar een mailtje aan het tikken. En je zit er even helemaal in. En dan loopt het. Of je schrijft iets op. De tijd lijkt op dat moment niet de zaken te doen. Want je zit echt in het moment. In de flow.
Ja.
En dan is cirkeltje 1 is iets ongrijpbaars. Want daar willen we allemaal in komen. Maar op het moment dat je al realiseert. Ik zit in cirkeltje 1. Ik ben ermee bezig. Dan ben je alweer afgeleid van je taak.
Dan kom je dan in cirkeltje 2.
En dan kom je in cirkeltje 2. Dus cirkel 2 is een afleiding vaak van buitenaf. Van opeens realiseer je van, er komt iemand binnenlopen. Of je raakt afgeleid van een ringtoontje of een belletje. Er komt een piepje binnen, een appje. Dus dan ben je al even afgeleid.
Mm-hmm. Dus hoe ziet het er dan uit op het gebied van sport? Stel je voor, ik sta te sparren. Wat kan mij dan afleiden wat in cirkeltje 2 zit?
Als sporter kan het zijn publiek die iets roept. Een tegenstander die een verboden handeling verricht. Of een coach die iets roept. Of de bal die van je been afspringt. Of iets wat er gebeurt waardoor je even uit het moment bent.
Even afgeleid bent. Ja.
Nou, dan zit je in cirkeltje 2. En dan is het doel eigenlijk van deze bewustwordingsoefening dat je niet naar cirkeltje 3 gaat, maar dat je weer realiseert van die afleiding is geweest. Ik speel punt voor punt of bal voor bal of elk moment is nieuw met serveren. En dan kom je weer, wat moet ik doen bij mijn taak? Dat is aanlopen, springen of judoka die zegt pakken en smakken. Het enige wat ik moet doen, pakken en smakken.
Dus je richt je aandacht dan weer op de taak. Zonder te veel aandacht te besteden aan de afleiding.
Aan de afleiding. Het is moeilijk.
Moet je wel echt trainen.
Dat is wel moeilijk. Want je moet je eerst bewust zijn dat je die afleidende gedachte had van cirkeltje 2. Dus het is veel logischer. Of het zal eerder gebeuren dat je naar cirkeltje 3 gaat. En dat je denkt, daar gaat hij weer. Of het gaat niet zo goed als het zou moeten nu. En op dat moment is cirkeltje 4 ook weer in aandacht. Dat je denkt, dit gaat mis. Ik ga verliezen. Of die taak gaat me niet lukken. Cirkeltje 5 is dan...
Herkenbaar, ja. Ik heb wel eens in zo'n spiraal gezeten.
Het is een spiraal,
dan verstijf je en denk je, dan gaat het helemaal niet meer.
Ja. En dan is cirkeltje 5 is dan van de consequenties. Van, als ik dit verpest, dan gaat mijn hele presentatie de mist in. Of dan ga ik het niet afkrijgen voor vandaag. Of in de sport... Dan word ik volgende week niet opgesteld. Of dan gaat die coach weer iets zeggen. Of dan verliezen we de wedstrijd. Of dan kan ik niet naar het NK. Dan heb ik me niet gekwalificeerd. En dan als je in die cirkel 5 zit. Dan is cirkel 6 licht op de loer. En dan geef je het eigenlijk op. En denk je, wat doe ik hier nog? Ik kan net zo goed naar huis. Dit heeft geen zin.
Het eindstation.
Dus je bent in een fractie van een seconde eigenlijk. Of het is echt een heel korte tijd. Je was lekker bezig met iets. Er gebeurt iets in je omgeving. Je bent even afgeleid. En voor je het weet gaat die cirkel, die spiraal naar 6. En dan klots je tegen de kant aan. En als je daar als sporter bewust van bent. Dus je merkt, ik kijk nu naar het scorebord. Of ik kijk op mijn hartslagmeter. Dan ben je dus op dat moment al in cirkeltje 3 misschien. Want je bent bezig met te kijken wat de consequenties zijn. Cirkeltje 4 of 5. Terwijl je uiteindelijk gaat het om ene been voor het andere been zetten. Hardlopen of een honkballer. see the ball, hit the ball, zei een sportpsycholoog altijd heel mooi. Dat is het enige wat je moet doen als slagman.
Ja, en dat kan je dus trainen om misschien ook een zinnetje voor jezelf te bedenken, waarmee je dus weer kan terugkeren naar cirkeltje 1. Is dat handig om te doen? Een soort van mantra?
Ja, helemaal eens. Ja, dat is perfect. Hè. Dus see the ball, hit the ball, pakken en smakken. Of iets wat voor jou werkt.
Ja, als daar moet je even voor gaan zitten. Ja. Op het moment dat je niet aan het trainen bent, van wat kan dat voor mij zijn?
Ik had een sportster, een basketbalster, die had op de onderarm gezet. Never give up. Mm-hmm. Dus dat is het ultieme natuurlijk. Een tatoeage maakt. Maar je kunt het simpel houden door een zinnetje, een paar woorden of iets.
Ja.
Die voor jou verbonden zijn aan de taak waarmee je bezig bent. En dat brengt je mindset terug richting cirkeltje 1. Hm. In plaats van dat je uiteindelijk bij cirkeltje 6 belandt.
En helpt het dan ook om een soort van positieve situatie, ik bedenk me dit nu even ter plekke hoor, maar te visualiseren?
Visualiseren is weer van een hele andere orde. Is op verschillende momenten een perfecte strategie. Dus je kunt het van tevoren doen, ter voorbereiding. En dan jezelf trainen dat je jezelf de ideale wedstrijd ziet beoefenen, uitvoeren. Dus dat je niet alleen ziet, hoort, ruikt, maar ook voelt wat er gebeurt. Op het moment dat je het alleen maar denkbeeldig op je netvlies laat langskomen.
Mm-hmm.
Want daarmee, dat neurale systeem is dan al actief. Dus je traint jezelf om te gaan met die succeservaring. En dat werkt positief.
Ja.
Maar ook in een wedstrijd, als je tennist en je serveert en de eerste gaat mis en je loopt terug naar de baseline om de tweede service te gaan doen. Ja, dat is het cruciaal moment dat je, wat zeg je tegen jezelf? Dat is weer die zelfspraak.
Mm-hmm.
Maar kun je ook weer visualiseren hoe je die tweede gaat maken. En dan zit dat plaatje even in je hoofd. En ben je weer in het moment waar je wil zijn.
Ja.
Nieuwe bal, nieuwe kansen.
Oh, ja.
En die eerste bal is eigenlijk alweer achter de rug. Die doet niet meer ter zake.
Ja, dus dat heeft ook weer echt te maken met in het moment zijn.
Ja, eigenlijk is sportpsychologie, het geheim van de smid is in het hier en nu zijn.
Ja. Geeft dat ook weer meer zelfvertrouwen? Dus dan hebben die sowieso die positieve zelfspraak. En ook, ik denk ook dat het zelfvertrouwen geeft als je weer snel terug naar je taak kan, als je wordt afgeleid.
Al die puzzelstukjes bij elkaar, inclusief het visualiseren. Dus als je jezelf traint om de wedstrijd van tevoren te visualiseren en het gevoel op te roepen van dat je als eerste over de streep gaat, of dat je met je handen omhoog in de ring staat. Dat is dan misschien wishful thinking. Maar het gevoel en het op die manier jezelf voorbereiden op die wedstrijd is aantoonbaar, levert dat meer resultaat op.
Ja.
Oh, want je kunt ook al die doemscenario's natuurlijk
precies,
in je hoofd hebben. En daar krijg je slapeloze nachten van.
Ja, dat doen we continu.
Ja.
En daarvan zien we ook dat dat soms je eigen verwachtingen laat uitkomen.
Ja, self-fulfilling prophecy.
Precies,
noemen we dat,
ja, dan, dus dat kan je ook omdraaien. Uit. Ja,
ja. Positieve mindset draagt bij aan een positief resultaat.
Precies. Als je de luisteraars nou nog één heel belangrijk advies zou willen meegeven, wat zou dat dan zijn?
Dan denk ik aan het switch-off plan. Dus mentaal even afschakelen. Als je getraind hebt en die training ging goed of die training ging niet goed. Je hebt een drukke dag gehad en je kunt op die bank gaan zitten. En dan het lichaam komt vanzelf tot rust. Als je op een bank zit, dan is het fysieke herstel is vrij eenvoudig. Maar het mentale herstel is lastiger. Want terwijl je op die bank zit of je staat te koken, dan nog gaat er van alles door je hoofd. Dus jezelf trainen om bewust jezelf uit te zetten. Mentaal uit te zetten.
Mm-hmm.
Dat is misschien een belangrijke tip. Want we staan eigenlijk de hele dag aan.
Dus ook even van tevoren nadenken, wat dan maakt dat jij kan uitschakelen?
Ja, en de tip is dan door in ieder geval even bewust te zijn dat je een momentje kiest. Dat kan op de dag zijn. Je kunt het ook in je week plannen. Je kan ook op langere termijn vakantie boeken of een weekendje weggaan.
Mm-hmm.
Of op nog langere termijn een jaarplanning. Dus van dag tot en met jaar kun je momenten inbouwen dat je denkt van hey, nu moet ik even de batterij opladen. Nu moet ik even niet bezig zijn met dat presteren. En hoe klein het ook is. En dat is dan een taak die je gaat doen die gewoon leuk is.
Ja. En dat kan je inplannen. Net zoals je afspraken met anderen inplant. plan je een afspraak met jezelf?
Een afspraak met jezelf
te laden.
Plannen. En daar ook echt aan houden in die agenda. Dat mag niet ingevuld worden door allerlei dingen die op dat moment even belangrijker zijn.
Nee. Goed beschermen die afspraak met jezelf.
Absoluut.
We gaan zelf ook afschakelen. En dan zelf ook een beetje opladen na deze intensieve studiosessie. Bedankt dat je hier vandaag was in de studio. Ik heb weer heel veel geleerd. En hopelijk tot ziens.
Ja, dankjewel. Het was voor mij ook een oplader.
Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op depodcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.